Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De Pantelich podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
I like Italy. I like the culture. I like the people. I like the country. So it's fantastic also how they expire football. So yeah, really good country.
They can have just a lot of goals, a lot of fun, and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax!
Donderdag 8 april en dat betekent matchday, kwartfinale van de Europa League, Ajax AS Roma. En we gaan even voorbeschouwen, dat doe ik niet alleen, maar met Lo Stadio compaan Wesley Victor Mak. Welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. De dag begint vroeg voor ons, of tenminste 6:10 alweer de eerste podcast erop staan.
Ja goed, we zijn het een beetje gewend. Wij zitten meestal op dinsdagochtend om 9:00 in de studio, ja. Dus dit valt nog mee moet ik zeggen.
Ja. En heb je er een beetje zin in?
Ja, nee, absoluut. We zeiden net eventjes voor de uitzending, zeiden we het al. Het is natuurlijk jammer dat ze aan beide kanten best wel een paar belangrijke spelers er niet bij zijn. Aan Ajax kant is dat natuurlijk sowieso Blind. Misschien Stekelenburg staat een vraagteken achter. En je mist natuurlijk ook al Onana en Haller een langere periode. Bij Roma ook een lijstje, denk ik, van 6-7 afwezigen die ook zomaar in de basis hadden kunnen starten.
Ja.
Dus ja, dat doet het misschien een klein beetje af van de charme. Maar goed, ja, kwartfinale Europa League. Ik denk toch wel een Champions League waardig affiche. Dus dat zijn wel de mooie potjes.
Ja, is het dan voor jou extra leuk? Wij deden dit eerder dit jaar ook, hè, tegen Atalanta in de Champions League, zo'n voorbeschouwing podcast. Is het voor jou extra leuk als een Nederlandse ploeg tegen een Italiaanse ploeg speelt?
Ja, nee, dat absoluut. Het ligt er een klein beetje aan welke ploeg het is. Mijn club in Italië is natuurlijk Juve. Dus ja. Ik had het vooral 2 seizoenen geleden vrij lastig. Dat was toen, wat was het, de kwartfinale van de Champions League. Ja. En ja, ik merkte toen wel zeker bij mezelf dat ik het echt wel lastig vond om voor één van de twee teams te juichen, zeg maar. Dus toen heb ik gewoon echt niks gedaan, 2 wedstrijden lang. En dan aan de ene kant ging je die wedstrijd in van, ja goed, sowieso is dat één van je favoriete teams staat in de halve finale. Dus dat is, daar hou je dan aan vast. Maar goed, eigenlijk alle andere Italiaanse ploegen zijn natuurlijk heel mooi. Maar daar heb ik dan persoonlijk iets minder echt die connectie mee. Dus ja. Het is sowieso altijd speciaal. En ik voelde deze, voor de loting begon, voelde ik hem ook wel een beetje aankomen. Dat dat deze wedstrijd eraan zat te komen. Maar ik heb vanavond iets minder moeite met kiezen voor welk team ik juich, denk ik.
Dat is gewoon Ajax, toch?
Dat is wel Ajax in dit geval, ja.
En eerder dit seizoen, dus tegen Atalanta, deden we ook dit. En toen hadden we het een beetje erover dat de tendens toen was van Atalanta, hele goede ploeg, moeilijk, gaat Ajax niet winnen. Tenminste, dat gevoel hadden we toen in Nederland. Nu is het andersom voor mijn gevoel, van dat iedereen denkt van ja, AS Roma mist een paar spelers, Ajax moet dit wel kunnen hebben, zit in de flow. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, het was inderdaad, zoals je zegt, tegen Atalanta natuurlijk vooral gebaseerd ook op die resultaten in de competitie. Waar het best wel goed ging ook met hen en ook het spel wat ze daar lieten zien. Wat natuurlijk ook gewoon heel attractief was. En dat is natuurlijk eigenlijk al een paar seizoenen in Bergamo. Maar aan de andere kant eigenlijk in de wedstrijd tegen Ajax speelden ze in ieder geval de terugwedstrijd in Amsterdam. Was het heel erg defensief en was het echt zeg maar op zijn ouderwets Italiaans. Dus vooral verdedigen en af en toe proberen om eruit te komen via een corner. Dus dat verandert hem wel een beetje natuurlijk toen. En in dit geval, ja, Roma is eigenlijk in de hele competitie, dit hele seizoen, of eigenlijk sinds de aanstelling van die trainer Fonseca een tijdje terug, ja, tegen de kleine ploeg heel goed. Als je inderdaad ziet dat ze meer kwaliteit hebben dan de tegenstander, dan winnen ze echt wedstrijden ook met het grootste gemak en met heel mooi voetbal. En het gaat dus heel vaak mis. En ze hebben dit seizoen bijvoorbeeld nog geen enkele wedstrijd gewonnen tegen een ploeg uit de traditionele top 7, top 8 van Italië.
Ja.
Want in die topwedstrijden worden ze overklast. En of dat nou echt puur de kwaliteit is, dat denk ik niet. Want ik denk ook dat er bij Roma genoeg kwaliteit rondloopt. Alleen het is vooral het verschil in kwaliteit binnen hun verschillende linies. Want ze hebben bijvoorbeeld natuurlijk een keeper die niet altijd thuis geeft. Een verdediging die vrij wankel is. En een aanval die niet altijd scoort. En eigenlijk de enige linie die heel sterk is het middenveld. Alleen dat middenveld kan het inderdaad tegen de kleinere tegenstanders wel een beetje het spel maken. Alleen goed, als je tegen een topploeg speelt, dan moet je natuurlijk eigenlijk in alle linies top zijn. En dat is Roma dit seizoen niet. En daardoor staan ze inmiddels zelfs op een 7e plaats. Ondanks dat ze eerder dit seizoen wel gewoon 2e en 3e hebben gestaan vanwege
want ze hadden toen een hele goede
de kleinere ploegen.
Goede fase, hè, had AS Roma. Dat kan ik me herinneren uit de artikelen die ik las.
Nee, klopt, want ze doen het eigenlijk. Ik had een tijdje terug, een maand geleden, na die laatste topper van Roma, hadden een soort balansje opgemaakt dat ze inderdaad volgens mij van de topwedstrijden dus echt geen wedstrijd hadden gewonnen. 2 of 3 keer gelijk en de rest allemaal verloren. Terwijl ze van alle ploegen daaronder hadden gewonnen. Met volgens mij ook 1 gelijk spelletje zat ertussen. Goed, ze zeggen natuurlijk wel eens, je wordt kampioen tegen de kleintjes. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet op als je al je topwedstrijden verliest.
Nee.
Dus ja, het vertekent heel erg. En het is ook vrij lastig om in te schatten wat voor Rome je dan vanavond bijvoorbeeld gaat zien.
Ja,
want eigenlijk, qua spelers, er is geen verschil of er nu andere spelers spelen tegen kleine ploegen of tegen grote ploegen. Alleen de resultaten zijn gewoon heel verschillend.
Ja, Roma mist een paar belangrijke namen. Smalling, Kumbala, Zaniolo, Mkhitaryan. Ten Hag zei op de persconferentie van, ja, weet je, als ik naar het team van Roma kijk, zie ik 25 topspelers. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Hoe erg is het kwaliteitsverlies voor Roma?
Ja, dat is wel groot. En ik denk dat zeker als je nu naar de selectie kijkt, staan er echt geen 25 topspelers. Dat is natuurlijk ook een beetje een mooie uitspraak van Erik ten Hag voor de bühne. Maar ze missen wel echt iets. En wat ik zeg, het middenveld is normaal gezien hun sterkste linie. Daar is gelukkig dan in ieder geval waarschijnlijk Jordan Veretout, de Fransman die van Fiorentina overkwam. Die lijkt het wel gewoon te halen en lijkt er wel gewoon te kunnen spelen. En dat maakt ook wel, verschuift ook al 9 doelpunten, waarvan er ook wel een groot deel uit penalties kwamen. Maar dat is wel echt een speler die de lijnen uitzet. Maar eigenlijk verder, want voorin is het nu zonder El Shaarawy en Mkhitaryan toch ook een beetje puzzelen. Want ze spelen nu waarschijnlijk met Dzeko in de spits, omdat Borja Mayoral afgelopen weekend speelde. Die wisselen eigenlijk een beetje af. En daarachter spelen ze eigenlijk normaal gezien met 2 nummers 10. En dat zijn meestal toch wel hele behendige aanvallers. Alleen nu moet Pellegrini daar waarschijnlijk gaan spelen, aanvoerder en eigenlijk ook meer centrale middenvelder. Aan de andere kant start Pedro. En op het middenveld verder wel de gebruikelijke namen. Alleen het is vooral achterin waar ze natuurlijk met Smalling en Kumbula echt al 2 basisspelers missen normaal gesproken. Dus daardoor moeten ze nu starten met Cristante, centrale middenvelder in het hart van de verdediging.
Ja.
Of tenminste in het hart van die driemansverdediging. En aan weerskanten staan dan Ibanez en Mancini. En dat zijn wel echt pure verdedigers.
Ja.
En ook op de vleugels, bijvoorbeeld Karsdorp, is er niet geblesseerd, maar die is geschorst. En dan speelt Bruno Perez, wat ook geen grandioze speler is. En op links achter staat Spinazzola. En dat is natuurlijk ook wel een goede voetballer die we ook nog wel kennen van het Nederlands elftal. Die is toen een paar keer tegen Oranje gespeeld. Volgens mij zelfs in de Johan Cruijff Arena in de Nations League een tijdje terug.
En ja, dat haat de boer helemaal.
Ja, maar dat is wel echt een goede speler inderdaad. Maar als je inderdaad over de hele, over heel Roma kijkt, kun je nou niet zeggen dat die verdedigend heel erg sterk zijn. En zeker omdat die natuurlijk maar met 2 centrale verdedigers spelen en de rest een beetje helpt, zeg maar. Dus daar is zeker denk ik voor Ajax iets te halen als ze dat centrum een beetje kunnen overbevolken en juist de snelle mensen centraal kunnen houden.
Ja, want je hebt het, je benoemt een beetje de formatie. Roma speelt in verschillende formaties, toch?
Ja, maar eigenlijk is de meest voorkomende wel 3 man achterop. En dan
dat
een
wordt
soort
ook voor vanavond verwacht.
Ja, ja, ja.
En met dan die wingbacks.
Ja, en dan een middenveld eigenlijk van 4, waarbij de buitenste 2 dan de wingbacks zijn. Dan 2 nummers 10 en dan een spits. Dus dat is eigenlijk wel een beetje, hoe noem je dat, een 3-4-2-1 Dat is wel ongeveer hoe ze het hele seizoen hebben gespeeld. Wisselen heel af en toe wel wat af. Maar dat is wel een beetje wat ik verwacht. Ja. En centraal inderdaad met die drie man achterop. Ik denk dat je daar gewoon heel veel druk op moet zetten. Want er zijn en drie spelers die aan de bal niet fantastisch zijn. Opbouwen niet fantastisch zijn. Afgezien misschien van Cristante, die natuurlijk van nature een middenvelder is. Maar vooral ook gewoon niet heel erg snel en wendbaar zijn. En ik denk dat dat juist een punt is waar Ajax gebruik van zou kunnen maken. Bijvoorbeeld met spelers als een Antony en een Neres. Die natuurlijk wel die snelheid en die diepgang hebben. Ik neem aan dat Ten Hag dat ook wel weet. Dus we gaan zien hoe hij dat vanavond oplost.
Ja, want als je kijkt naar Ajax, afgelopen weekend speelden ze met Rens op het middenveld. Er werd een klein beetje gezegd dat dat misschien was om voor te sorteren op het systeem van Roma. Dat hij een van de 10 zou kunnen oppakken vanavond. Hoe moet Ajax AS Roma bestrijden?
Ja, wat ik zeg, dat is toch wel een beetje de manier waarop je dat misschien het beste kunt doen. Je moet zorgen dat die nummers 10 eigenlijk zo ver mogelijk van het doel verwijderd blijven. Zodat ze het Dzeko niet kunnen bereiken. Want Dzeko is eigenlijk dit seizoen ook niet meer... Qua naam is het groot. En ik hoorde gisteren ook volgens mij Jurrien Timmer op de persconferentie zeggen van... Ja, dit zijn toch wel bijzondere tegenstanders. Toen ik jong was, speelde die jongen bij Manchester City. Nu sta ik zelf in het eerste en mag ik hem bij Roma kom ik hem tegen. En goed, dat zijn natuurlijk wel mooie verhalen. Maar Dzeko is de afgelopen seizoen echt wel flink ouder geworden, maar ook minder geworden. Dit seizoen volgens mij in de competitie ook pas 3-4 doelpunten. Heeft al een ruzietje gehad met de trainer. Is zijn aanvoerdersband al kwijt geweest. Was eigenlijk afgelopen winter misschien nog op weg naar Inter. Alleen dat ging niet vanwege financiële moeilijkheden. Maar dat is in ieder geval niet meer de spits van vroeger. En eigenlijk de spelers die hem van aanvoer moeten voorzien zijn dus de wingbacks en dan de twee nummers 10. Dus ik snap best dat Ten Hag een klein beetje heeft... Hoe zullen we noemen, geëxperimenteerd met Rens daar op het middenveld om een van die nummers 10 aan te pakken. Maar daarbij komt denk ik ook dat Rens een speler is met diepgang en met snelheid. En dat is ook natuurlijk belangrijk, omdat ik net zeg dat centrale trio op die manier denk ik wel uit elkaar gespeeld kan worden. Ja. Het afgelopen weekend tegen Sassuolo, ook een ploeg die een beetje op zijn Ajax speelt. Snelle spelers, positiewisselingen... En ook vooral diepgang vanuit het middenveld en vanaf de zijkanten. En dan zie je ook dat Roma gewoon bij vlagen echt wordt overlopen. En uiteindelijk dan ook daar weer punten verspeeld.
Ja, 2-2 werd dat. Als ik kijk naar Ajax en het middenveld van vandaag en de opstelling van vanavond... dan denk ik eigenlijk dat Rens niet op het middenveld gaat spelen, maar gewoon rechtsback. En dat dan gewoon Timber en Martinez centraal achterin spelen. En dan op het middenveld Alvarez, Gravenberg en Klaassen. Denk jij dat ook?
Ja, ik vind het lastig om in te schatten. Want ik denk dat Alvarez natuurlijk iemand is die je op dit moment, of tenminste tegen deze tegenstander en vooral tegen deze formatie, misschien beter centraal kunt houden. Ja. Omdat je Dzeko natuurlijk het makkelijkst afstopt met iemand die ook gewoon lang en sterk is. Wat Alvarez meer is dan een Martinez en een Timber achterin. En ik denk ook natuurlijk, want die twee nummers 10 van Roma zijn natuurlijk wel twee behendige jongens. Pedro en Pellegrini. En we hebben nu denk ik afgelopen weekend gezien dat Alvarez in de 1-1, toen zelfs tegen Mitchell van Bergen, dat het er niet heel erg lekker uitzag. Dus het zou, ik zou denk ik toch inderdaad proberen om met Rens toch dan op het middenveld te doen. Juist om die nummers 10 een beetje bij te kunnen benen. En aan de andere kant, zo'n Dzeko kun je gewoon, als je daar denk ik één grote sterke man opzet, dan is hij ook vrijwel uit de wedstrijd.
Onschadelijk gemaakt. Nou ja, dat wordt wel interessant met wat voor opstelling Ten Hag. Ten Hag is natuurlijk een vrij eigenwijs iemand. En Rens, het experiment pakte niet helemaal goed uit tegen Heerenveen. Maar het was de eerste keer dat hij het probeerde. Ik ben er wel van overtuigd dat hij het kan. Maar ik merk toch wel een bepaald soort angst bij veel Ajaxiden dat hij op het middenveld gaat spelen vanavond. Dan Stekelenburg. Nog een vraagteken. We hebben wel beelden gezien van de training dat hij volle bak trainde. Oud AS Roma natuurlijk. Kan je nog wat vertellen over zijn tijd bij Roma? Weet je daar nog wat van?
Ja, die periode was niet heel erg succesvol natuurlijk. Hij vertrok natuurlijk sowieso uit Amsterdam al op een vrij late leeftijd. Was toen volgens mij ook al ergens eind 20.
Ja.
En werd bij Roma toen toch wel binnengehaald als wel een grote naam. Heeft er nog een tijdje samen gekiept. Niet samen gekiept, maar samen getraind met Bogdan Lobond. Die natuurlijk ook nog bij Ajax heeft gezeten in het verleden. Maar eigenlijk, hij blunderde veel. Kreeg op een gegeven moment, ik weet niet precies welke wedstrijd het was, maar hij maakte een redding en volgens mij een speler liep toen door op zijn hoofd, waardoor hij een hele zware blessure kreeg, een soort hersenschudding en ook heel lang daarmee oud geweest. En eigenlijk sindsdien nog niet echt meer die plek teruggekregen. En op een gegeven moment is hij toen volgens mij vertrokken naar... Jij hebt waarschijnlijk het paspoortje voor je.
Nee, ik heb niet een paspoortje voor me.
Geen idee waar hij toen naar vertrok. Engeland of Monaco of zo volgens mij. Dus die heeft daar inderdaad geen bijster goede indruk gemaakt. En het was nu zelf zo dat... natuurlijk afgelopen zondag werd bekend dat Scherp natuurlijk moest keepen tegen Heerenveen.
Ja.
En dan komt natuurlijk gelijk, omdat Ajax nu de eerstvolgende tegenstander is voor een Italiaanse ploeg. In de Italiaanse media gelijk alle berichten natuurlijk ook die met Ajax te maken hebben. En Stekelenburg out stond er. En je zag gelijk allemaal Roma-fans. Nou goed, het is een voordeel denk ik voor Ajax, want die man kan er helemaal niks van. Terwijl wij hier in Nederland best wel positief zijn, zeker over hoe die Onana vervangt tot nu toe. Dus die tendens is natuurlijk ook wel een klein beetje anders. Dus je kan misschien zelfs nog hopen dat als Stekelenburg het wel haalt, dat iedereen bij Roma hem ook een beetje onderschat. En dat je misschien zelfs daar nog een verschilletje kan maken. Maar goed, dat is natuurlijk vooral een...
Ja. Nou ja, gewoon een historische statistiek. Want hoe is de algemeen... Hij vertrok trouwens eerst een jaartje naar Fulham en toen Monaco. Ik twijfelde een beetje. Ik heb het even opgezocht. Maar hoe is de algemene tendens over Ajax in de Italiaanse media?
Ja, nog steeds heel goed. Ondanks het feit dat ze natuurlijk door Atalanta wel zijn uitgeschakeld.
Ja.
Is nog steeds wel... Ajax staat nog steeds bekend ook daar als de voetbalmachine. En ook gewoon als een ploeg die altijd attractief en offensief voetbal speelt. Ten Hag staat natuurlijk goed op. Ook vanwege het feit dat Ajax natuurlijk nu weer zo goed doet in de Eredivisie en opnieuw in Europa.
Ja.
Dus dat zijn natuurlijk dingen die wel altijd blijven. En ze hebben natuurlijk ook in Italië een beetje het koekblik aan de oude Ajaxide opgevist. Dus die hebben daar ook een interviewtje gedaan met Kivu. En die hebben ook een interviewtje gedaan met Lobont. En die hebben ook een interviewtje gedaan met Van der Meijden. Dus er is zeker ook wel wat aandacht voor ze geweest.
Omdat de Serie A heeft niet echt het beste Europese seizoen, hè?
Nee, absoluut niet. Nee, Roma is inderdaad ook de laatste ploeg die daar nog over is. Iedereen is er inmiddels uit op... schaamtelijke manier of een iets minder schaamtelijke manier. Want ik denk dat Atalanta heeft het gewoon weer goed gedaan.
Ja.
Terwijl je bijvoorbeeld van een Inter die niet eens de groep doorkwam... kunt zeggen dat die natuurlijk zwaar hebben gefaald eigenlijk. Hetzelfde geldt voor Juventus, wat natuurlijk altijd een Champions League waardige ploeg zou moeten hebben, maar het al heel lang niet meer heeft.
Nee.
Dus ja, eigenlijk alle focus ligt natuurlijk ook een beetje op deze wedstrijd. Dit is toch een beetje de laatste strohalm ook voor de Italiaanse media.
Ja.
Dus er wordt wel echt duidelijk, wordt er naartoe geleefd.
Ik hoorde Ten Hag ook op de persconferentie zeggen dat hij een leuke, attractieve wedstrijd verwacht. Verwacht jij dat ook? Gaat Roma ook gewoon vooruit voetballen?
Ik denk zeker vanavond niet. Ook getuige het feit dat Dzeko speelt. Ik denk dat Borja Mayoral in de Europa League natuurlijk ook een... volgens mij 7 doelpunten is hij gedeeld topscorer op dit moment, als ik me niet vergis. En dat is wel echt een speler die meer in het Roma van Fonseca past. Wat eigenlijk ook zijn trainersstijl, de manier van spelen die hij graag wil zien. En dat zie je dit seizoen vooral tegen die kleine ploeg. Is toch een soort tiki-taka-achtig spel. Ook eigenlijk een beetje hoge druk zetten. Veel passes, positiewisselingen, snelheid, diepgang. En dat heb je met Dzeko, hou je dat natuurlijk gelijk een groot deel uit. Dus het feit dat hij hoogstwaarschijnlijk met Dzeko gaat spelen... laat al zien dat hij ook een andere manier van spelen wil hanteren vanavond. Ja. Dat lijkt mij dan in ieder geval wat meer defensief dan offensief. Maar aan de andere kant, we hebben ook afgelopen weekend dus gezien bij Sassuolo Roma... dat als een van de twee ploegen heel aanvallend speelt... in dat geval was het Sassuolo, vanavond hopelijk Ajax... dat Roma dan ook gewoon weggespeeld wordt of ze nu verdedigend spelen of niet. Want ook daar waren ze nou niet bijster offensief. En dat zag ik ook nog wel terug in die expected goals. Ik weet niet of jullie luisteraars er ook zo'n groot fan van zijn.
Zeker.
Maar bij Roma afgelopen weekend, die stonden volgens mij op 1,4. En daar zat dan een penalty bij. Terwijl Sassuolo volgens mij op iets van 3,5 eindigde. De wedstrijd werd uiteindelijk 2-2. Maar dat zegt natuurlijk ook wel wat over hoe die verdediging daar staat. Toen misten ze Ibanez, die vanavond dan wel terugkeert. En moest Karsdorp zelfs in dat centrale blok achterin spelen. Dus dat zegt misschien ook nog wel wat.
Ja.
Maar het is duidelijk dat... Ajax aanvallend gewoon heel sterk is. En Roma verdedigend toch misschien wel een van de zwakste linies is van de ploeg.
Ja, we hebben het wel vaker hier in de Pantelitsch podcast over gehad. Haller doet natuurlijk niet mee in de Europa League. En tegen Lille leek het een voordeel dat ze met Tadic in de spits speelden. Omdat het een ander type spits is die meer terugzakt. Centrale verdedigers mee moet nemen. De tegenstander weet het niet. Is dat ook zo tegen Roma, denk je? Een voordeel?
Ja, absoluut. Want wat ik zeg, die drie, in ieder geval voor vanavond, die drie achterop, dat zijn ook drie gasten die nou, volgens mij allemaal 1,90 meter minimaal zijn. En dus niet wendbaar. En ik denk dat Haller natuurlijk wel iemand is die je kunt gebruiken als je echt puur op die voorzet moet spelen. Ja. En dat je hem inderdaad ook door de lucht aan kan spelen. Maar juist tegen zo'n lomp trio, zeg maar, laten we het even zo noemen, kun je denk ik beter met bewegelijke spelers, zoals inderdaad een Tadic. Ja. Dat je daar veel meer aan hebt en veel meer kunt creëren, ook door andere spelers weg te sturen of inderdaad overheen te laten komen bijvoorbeeld.
Ja.
En ik denk dat je daar meer aan hebt dan aan een Haller, die natuurlijk ook de laatste paar maanden niet heel erg balvast is. En zeker ook in die directe duels tegen wat sterkere, fysiekere tegenstanders toch best wel wat moeite lijkt te hebben. Dus ik denk dat dit inderdaad toch een voordeel is, hoe gek het misschien ook klinkt, dat Haller niet ingeschreven is.
Ja, dat klinkt altijd zo gek als je een aankoop van 22,5 miljoen zegt van, nou ja, misschien is het juist wel goed. Maar ja, Tadic kan die spitspositie natuurlijk ook heel goed invullen. Voordat we verder gaan, gaan we heel even naar onze rubriek Wie is Wie?
En op maat gesneden voorzet werd door Dick van Dijk volgens het boekje afgerond.
Na Vazovic in Londen kreeg nu Piet Keizer de cup.
Dat is de cup. Johan Cruijff tilt hem omhoog.
Ja, Wie is Wie? De rubriek waarin we even aandacht hebben voor een prachtige boek Trilogie over Ajax in de jaren 70. Uitgegeven door Kik Uitgevers. De winnaar van vorige week. Het was natuurlijk een speciale, de ode aan Nouri. Nogmaals, voor de mensen die de wedstrijdeditie niet hebben geluisterd, dank voor de schitterende reacties, de vele reacties. Tot op de dag van vandaag krijg ik DM's met persoonlijke verhalen. Leuk om te lezen, ik reageer op alles. Mocht je hem nou nog niet geluisterd hebben en hem wel willen luisteren, dan kan dat natuurlijk. De winnaar van vorige week is geworden Joey K. Heet hij op Instagram. Hij stuurde mij een paar filmpjes in de Instagram DM van Pantelitsch Podcast op. Met een. Hij luisterde naar onze podcast. En ondertussen was hij een filmpje aan het maken van een collage van Nouri, een collage van Cruijff. En die had hij in de woonkamer hangen. Het zag er allemaal super mooi uit. Het achtergrondgeluid met de podcast was mooi. Dus Joey K, gefeliciteerd. Stuur even een DM en dan zorgen wij dat het boek bij je terechtkomt. Deze week gaan we kijken naar Barry Hulshoff. De verdediger die meer dan 11 jaar voor Ajax speelde. Een berensterke kopper die regelmatig scoorde. Vorig jaar overleed hij op 73-jarige leeftijd. Wesley, kan jij hem nog herinneren?
Kan ik hem nog herinneren als speler?
Nee, gewoon als mens.
Nee, als mens. Ja goed, het is allemaal natuurlijk ver voor. Zowel voor mijn tijd als voor jouw tijd, denk ik. Maar goed, ik kan nog wel die beelden herinneren, in ieder geval dat hij op de tribune zat met die soort. Wat waren dat? Van die soort jubileumwedstrijden van Ajax. Dat is natuurlijk altijd al die oude.
Ja, en die engelenbak.
Ja, precies. Dat dan iedereen daar zat. En dan was het natuurlijk dat de commentatoren even vertelden wie was. Dus ik wist in ieder geval hoe die eruit zag tegenwoordig.
Ja.
En je kent natuurlijk van vroeger ik denk dat iedere voetballiefhebber ook wel de, niet de DVD's, maar intussen zijn dat de YouTube-filmpjes van Ajax uit die periode heeft gezien. En daar kwam hij natuurlijk ook regelmatig voorbij. Dus ik kan hem op die manier nog wel herinneren inderdaad. Maar goed, echt bewust als speler of mens of in interviews heb ik echt geen idee verder.
Ja, hij scoorde niet alleen met het hoofd, maar ook met de voet. Hij speelde 14 wedstrijden voor het Nederlands elftal en scoorde daarin 6 doelpunten. Is er een verdediger waar jij direct aan moet denken?
Nou goed, bij Ajax, scorende verdedigers, denk ik toch. De eerste waar je een beetje aan denkt is Jan Vertonghen.
Ja.
Die deed natuurlijk ook, en ook met de voet regelmatig. Dus dat is denk ik ook wel een. Als je puur naar zijn doelpunten kijkt, is dat wel een goeie. Maar aan de andere kant, had hij natuurlijk als speler zo'n hele mooie baard ook, hè?
Ja.
En dat vind ik dan wel jammer, want dat zie je natuurlijk in Italië wel regelmatig. Spelers met een hele mooie lange baard, of een hele karakteristieke baard. De Rossi natuurlijk in het verleden bij Roma.
Zo.
En bij Ajax hebben we dat, missen we dat een beetje.
Ja.
Dus puur op zijn baard zijn dan misschien nog het.
Nou ja, Ole Gerr.
Of Ole Gerr, ja. Nou, maar ik denk wel niet... zo'n vies baardje.
Ja, precies, hij was niet zo goed. Maar ja, hij had wel een baard. Ook een leuke vergelijking die we kunnen maken is met Winston Bogarde. Hulshoff werd namelijk later ook nog kortstondig assistent bij Ajax. En leuk om te vermelden is dat Hulshoff de allereerste Nederlandse voetbalprof was die in een sterreclame te zien was. In 1974 maakte hij met zijn Duitse Doc Buddha reclame voor het hondenvoermerk Chappie. Hulshoff kreeg in natura uitbetaald. Chappie voor zijn hond en voor hemzelf een videorecorder. Ja, welke spelers van Ajax, van het huidige Ajax, zou jij nu een reclame met zijn hond zien maken?
Wie hebben allemaal een hond?
Ja, dat is...
En volgens mij hebben die Argentijnen hebben allebei zo'n soort bulldogje, toch?
Ja, Tagliafico dus, sowieso.
Lisandro Martinez en Nico Tagliafico. Dat zou ook wel een leuke combinatie zijn natuurlijk.
En dan ook gewoon op de Nederlandse NPO, gewoon ja, de sterreclame.
Ook gewoon met zo'n Nederlands accent. We hebben natuurlijk toch, wat was het, die Luis Suarez reclame bij Beter Horen? Of was dat Specsavers? Of, ja, als je dat zoiets kan, ja, opnieuw kan doen en met die Argentijnen, dat zou mooi zijn. Ja. Ik had ook wel graag, maar dat, ja goed, die jongen die is natuurlijk al een paar jaar weg met Andersen en die puppy van hem. Of wat was dat?
Ja.
Dat was ook natuurlijk een mooie geweest.
Klopt. Nou ja, er mogen ook spelers zijn die al een aantal jaar weg zijn. Mensen, mochten jullie nou een hele leuke weten en een boek willen winnen, stuur dan je inzending op Instagram of Twitter naar @pantelitschpodcast. En wil je nou weten over welk boek we het nou eigenlijk hebben, ga dan naar www.fckluif.nl/Ajax. Wesley, laten wij naar de voorspellingen gaan.
Lijkt me goed.
Wat verwacht jij?
Wij hebben natuurlijk van de week ook al voorbeschouwd in de Lo Stadio podcast. Ja. En hebben eigenlijk ons meer iets op het hele seizoen van Roma gericht. En sowieso iets dieper op Roma ingegaan.
Sowieso. Hoe lang duurt die?
Die duurt ook een half uurtje, geloof ik, alles bij elkaar.
Mochten mensen nog de tijd hebben voor de wedstrijd om die te luisteren, luister hem zeker. Want inderdaad, jullie zoomen echt in op AS Roma. En dan weet je nog veel meer over die ploeg. Maar wat heb je daarin gezegd?
Ja, ik heb daar gezegd dat Ajax vandaag met 2-1 zou winnen.
Okay.
Dus daar ga ik me hier ook netjes aan vasthouden. Willem Haak zei overigens volgens mij 4-1. Die legde de vergelijking een beetje met het Lyon van het Europa League avontuur van, wat is het, 3-4 jaar geleden. Ja, ook een ploeg
2017.
Die natuurlijk historisch wel groot was, maar ook dat seizoen niet heel erg sterk draaide. Dus hij maakte die vergelijking. Maar goed, ik ben iets minder positief misschien niet, maar iets minder enthousiast. 2-1 denk ik alsnog een mooie uitslag.
Ja, nou ja, is dat een hele goede uitgangspositie als je 2-1 wint in een thuiswedstrijd?
Goed, ik denk dat het voordeel van dit Ajax is dat die altijd scoren. Dus dat uitdoelpunt, ja, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. En dat, ja, weet je, Ajax scoort eigenlijk thuis uit zonder fans, maakt er nu eigenlijk helemaal niet meer uit.
Nee.
Dus ik zie Ajax ook gewoon in Rome straks scoren. En goed, dus dan uitdoelpunt kan je een beetje tegen elkaar wegstrepen. En ik denk gewoon wel zeker dat Ajax ook vooral het spelidee er wat beter in zit dan bij Roma. Die natuurlijk ook nog eens met die druk te maken hebben van competitie dat er niet goed gaat en de trainer die onder vuur ligt.
Ja.
En dan al die afwezigen. Dus ik denk ook gewoon dat het een mentaal, toch wel een soort mentale oplawaai ook geeft voor Roma. Ja. Als die vanavond al verliezen en met een nederlaag die tweede wedstrijd in moeten gaan. En we kunnen natuurlijk nog van, wat was het ook, 2018 geloof ik, die remontada van Roma tegen Barcelona herinneren. Maar goed, ik denk ook dat je als Ajax-fan daar niet echt meer bang voor hoeft te zijn. Het was toen volgens mij de heenwedstrijd in Barcelona weer met 4-1 verloren.
Ja.
En uiteindelijk in Rome werd het 3-0 en toen schakelden ze Barcelona uit. Maar als je even die twee teams naast elkaar legt, de enige speler die nog regelmatig speelt en die er nog is Dzeko. En verder is letterlijk iedereen weg. Dus heel erg druk hoef je daar denk ik ook niet echt om te maken.
Nee. Nou ja, zelf heb ik een beetje, net als Willem, ik heb sowieso op zo'n matchday 's ochtends ben ik nog wel aan bluffen. En dan naarmate de wedstrijd komt, word ik steeds sceptischer en zenuwachtiger. Dus laat ik nu maar ruim inzetten. Ik denk net als Willem dat het een beetje zoals tegen Lyon, Schalke wordt. En ik denk dat Ajax echt gaat stormen en uiteindelijk wint met 3-0.
Nou, dat zou ik voor tekenen.
Ja, ik ook. vandaag een bomvolle dag vol Pantelitsch podcast. Vanavond blikken we weer vooruit op Clubhouse. Join dat zeker. Onder andere met Bart is er dan. Maar jij ook, hè, Wesley. En yes. Willem. Dus een mooi stel. En ja, dan kan je joinen, meepraten. Ook in de rust zijn we op Clubhouse. En dan na de wedstrijd nemen Bart en ik direct weer een wedstrijdeditie op. Die morgen vroeg gewoon weer online staat. Dus een drukke Ajax-dag. Nou ja, Wesley, heel erg bedankt dat jij even met mij wilde vooruitblikken op deze wedstrijd.
Graag gedaan.
mensen, stuur je voorspelling naar @pantelitjepodcast. Volg ons op de social media. Stuur je antwoord voor de prijsvraag in. En dan horen jullie ons later op de dag wel weer terug. Ciao.
Ciao.
Let's go Ajax.